De Team ICO podcast is een samenwerking van Team ICO en All Sport Radio. Team ICO podcast.
Trainen, wedstrijden rijden, data, analyseren. Al dit soort dingen zijn ontzettend belangrijk als je als schaatser steeds dichter bij dat ultieme doel wil komen. In de Team ICO podcast ontdek je wat er eigenlijk allemaal bij komt kijken. Hoe ziet het dieet van iemand als Joy Beune er bijvoorbeeld uit? Welke trainingsdata worden geanalyseerd en hoe leidt dat tot betere prestaties? En hoe bereidt Bart Swink zich eigenlijk voor op een WK Maastart? In deze 12-delige podcastserie nemen we je mee achter de schermen bij Team ICO en krijg je een uniek inzicht in hoe de wereld van de schaatsers, coaches en begeleidingsstaf werkt. Welkom bij de Team ICO podcast.
Team ICO podcast.
In aflevering 11 van de Team ICO podcast is het thema mentaal. Hoe belangrijk is begeleiding op dat vlak en hoe blijf je eigenlijk sterk bij tegenslagen? We praten erover met de sportpsycholoog van het team, Jara van Gent, en met schaatsers Sebastien Nies en Zeno Di Ponti.
Team ICO podcast. Mentaal.
Het mentale aspect binnen de sport is ontzettend belangrijk. Nou, we weten, een aantal jaar geleden was het misschien nog niet helemaal het ding in de sport. Werd er misschien af en toe sceptisch gedaan over posities als sportpsychologen. Maar tegenwoordig weten we dat het juist heel erg veel baat heeft. En dat er dus ook steeds meer sportpsychologen in de sport te vinden zijn. En een van die sportpsychologen die aan Team ICO verbonden is, dat is Jara van Gent. Jara, welkom in de podcast.
Dankjewel.
En we hebben het over het kopje mentaal. Is ontzettend belangrijk. Nou ja, wie kun je dan beter eigenlijk in de podcast stoppen dan degene die daar dagelijks mee bezig is, namelijk de sportpsycholoog.
Ja, inderdaad.
Hey, kun je vertellen wat het mentale aspect van de sport zo ontzettend belangrijk maakt?
Ja, ik vind het te beginnen eigenlijk heel lastig om fysiek en mentaal te scheiden. En het is natuurlijk handig om het zo te noemen, maar eigenlijk zit er geen scheiding tussen fysiek en mentaal.
Het gaat hand in hand.
Het gaat hand in hand. Het is één geheel. Want als je echt kijkt naar, oké, wat is dan fysiek, wat is dan mentaal? Ja, dan is mentaal wat er in je hoofd omgaat, maar dat gebeurt in je hersenen. Nou, dat is best wel fysiek. Er zijn zoveel dingen. Ze zijn zo met elkaar verbonden dat het lastig is om onderscheid te maken. Dus kijken wij ook eigenlijk veel meer naar, oké, lekker in je vel zitten, goed kunnen presteren. En daar heb je alles voor nodig en dus ook je brein, je hoofd, je gedachten, je gevoelens. En dat heeft er heel veel invloed op alles wat er in je lijf speelt. En ik denk dat dat super belangrijk is, want iedereen weet van het is wel heel handig om lekker in je vel te zitten, om ergens klaar voor te zijn, om goed voorbereid te zijn, om dan ook goed te kunnen presteren. Dat betekent niet dat je altijd je heel goed moet voelen, want ook je niet goed voelen, dat hoort erbij. En ook dan kan je goed presteren. Maar je daar bewust van zijn en weten wat voor jou belangrijke dingen zijn en hoe je die kan beïnvloeden, dat is denk ik wel van cruciaal belang.
Hoe ziet de mentale begeleiding met Team ICO er eigenlijk uit?
Het is zo ingericht dat ik vast onderdeel ben van de staf en dat ik elke 2 weken met alle rijders spreek om te monitoren hoe het met ze gaat. Het zijn gesprekjes met een kopje koffie van hooguit een half uurtje. En ik doe teamsessies met het team om de samenwerking te verbeteren. Om te kijken wat vinden we belangrijk met omgang met elkaar. Waar kunnen we nog stappen in zetten meer op sportpsychologische vaardigheden. En er zijn stafsessies waar ik onderdeel van ben. Waarin we binnen de staf kijken hoe we optimaal kunnen samenwerken. En in die 2 wekelijks gesprekken die ik met de rijders heb. Kijken we eigenlijk vooral hoe gaat het met je. Hoe gaat het met studie of school. Hoe gaat het met de trainers. Hoe gaat het thuis. Hoe gaat het op het ijs. We staan eigenlijk elke 2 weken even stil bij hoe waren de afgelopen 2 weken. En hoe gaan de komende 2 weken eruit zien. En op het moment dat we dan denken. Hey, hier kan een individueel traject met een sportpsycholoog aan bijdragen. Of hier kunnen we wat aan hebben. Dan verwijs ik ze naar een van de bij PsyNet aangesloten psychologen. PsyNet, Psycholoog Nederland, die sponsort Team ICO in de vorm van mij en de psychologen die ik inzet. En bij PsyNet zijn 300 psychologen aangesloten. En dan vinden we het dus heel belangrijk dat er echt maatwerk plaatsvindt. Dus ik heb niet met iedereen de beste klik. Ik heb niet in alles expertise. Dus we kijken echt, oké, wie van die psychologen past het beste bij deze rijder? En dan koppel ik die schaatser aan die psycholoog. En dan gaan zij een individueel traject doen. En dan word ik een beetje op de hoogte gehouden. Dan ben ik eigenlijk weer een beetje de schakel tussen dat individuele traject en het ijs. Dus ik heb dan af en toe contact met die psycholoog, sportpsycholoog. Natuurlijk alleen als de rijder daar toestemming voor geeft. Mm-hmm. En ik heb contact daarover met de trainer, met de rijder. Om echt weer te kijken, oké, hoe kunnen we dat individuele traject ook weer zo goed mogelijk, de lessen daaruit zo goed mogelijk toepassen op het ijs. En hoe kunnen we daar echt een zo goed werkend, zo goed mogelijk werkend geheel van maken.
Ja, maar dat, als ik het zo hoor, komen er dus echt ontzettend veel dingen bij kijken eigenlijk. Je hebt de schaatsers, je hebt de staf, je hebt het ijs, je hebt, nou ja, hoe gaat het persoonlijk? Ja, het is lastig om het te vertellen. Eigenlijk, je bent met eigenlijk alles bezig uit iemands leven.
Ja, eigenlijk wel. Het zijn al die dingen waar juist, om daar juist aandacht voor te hebben, om daar juist naar te kijken en daar vooral in de gaten te houden, hey, loopt het allemaal zoals we willen dat het loopt? En tuurlijk is het niet zo dat als er iets even niet zo lekker gaat, dat er meteen alarmbellen afgaan, dat er meteen van alles anders moet. Maar het is wel goed om het te monitoren. En nou, we zeggen altijd, je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. Dus je hoeft niet te wachten tot iets heel slecht gaat, voordat je er wat aan kan doen. Je hebt ook nodig om je te goed te kunnen concentreren, goed te kunnen communiceren met de staf, met andere teamleden. Dus waarom daar niet bij voorbaat al aan werken en beter in worden, in plaats van wachten tot het echt helemaal niet goed gaat bijvoorbeeld en dan pas hulp in te roepen.
Wat is nou uniek aan de begeleiding die binnen Team ICO plaatsvindt dan misschien ten opzichte van andere ploegen, andere organisaties?
Nou, vooral het unieke is dat ik onderdeel ben van de staf, maar eigenlijk niet die individuele begeleiding doe. Mm-hmm. Dus dat ik het meer het geheel monitor en dat ik verwijs naar andere psychologen, sportpsychologen bij PsyNet. Dat gebeurt eigenlijk nergens anders. Als er al een sportpsycholoog onderdeel was van de staf, dan is diegene ook degene die de individuele trajecten doet. En dit gebeurt eigenlijk ook al zelden. Dus dat is één. En twee, dat ik inderdaad echt onderdeel ben van de staf en daarmee dus ook bij wedstrijden ben, bij grote toernooien ben en daar gewoon heel veel ben. En elke week ook bij een training ben om aanwezig te zijn, alles mee te krijgen, op trainingskampen meega. Dat de rijders ook niet mij nog helemaal hoeven te gaan vertellen hoe het eraan toe gaat of hoe iets is, maar dat ik er gewoon ben en dat ik daardoor heel laagdrempelig aanwezig ben en heel toegankelijk ben. En dat is wat mij betreft het belangrijkste, dat ik toegankelijk ben voor de rijders. Dat als er even iets is, dat ze me altijd even kunnen bellen of even kunnen appen en dat we altijd even een bakje koffie kunnen doen.
Ja, want voordat dit heel filosofisch gaat klinken, maar eigenlijk het er zijn is eigenlijk al goed dat je er bent. Ik bedoel, je hebt al die twee wekelijkse sessies, maar inderdaad, als je op trainingskamp bij de wedstrijden, is natuurlijk makkelijker om het, als je het kwijt moet, even kwijt te kunnen, in plaats van dat je het opspaart en mee blijft zitten totdat je dat gesprek met jou hebt in dit geval.
Precies, precies. Dus het is ook het feit dat ik er gewoon ben en alles meekrijg en toegankelijk ben, betekent ook niet dat ze allemaal dan mij opzoeken om per se te praten. Maar het feit dat het kan, dat is wel al heel fijn. En dat is vaak ook een beetje de drempel die sporters kunnen ervaren op het moment dat ze naar een sportpsycholoog toe gaan. Van ja, maar naar wie moet ik dan toe? En ik ken niemand. En dan moet ik gaan zoeken. En ja, dan wacht je vaak al wel wat langer totdat je denkt, nou, nu heb ik het wel echt nodig. Of nu gaat het echt niet lekker. Nou, dan ga ik het maar doen. En in dit geval is het veel makkelijker voor de sporters om ja, met mij even te zitten of te denken, hey, hier wil ik wat mee. Wie kan dat voor mij het beste inregelen?
Nou, dat lijkt me dat ook fijn als je op het moment dat het je te binnen schiet, dat je het kwijt kan en dus er niet mee blijft zitten. En dat het misschien prestaties beïnvloedt die er zijn totdat je eigenlijk dat gesprek zou hebben.
Ja, precies. Dus dat opkroppen, dat gebeurt veel minder. En nogmaals, het is natuurlijk ook juist goed om af en toe wel, het moet soms af en toe schuren. Dat moet natuurlijk ook in topsport om optimaal te kunnen presteren. Is het ook belangrijk om dat dingen schuren, dat je zelf even bij te raden gaat van oké, okay, shit, dit loopt niet helemaal lekker. Hoe wil ik dit anders? Maar het feit dat je daar dan even of met iemand over kan sparren, of dat je het in ieder geval even kwijt kan en er meteen wat mee kan doen, dat is al heel fijn.
Nou, hoe ziet zo'n gesprek met zo'n sporter er eigenlijk uit?
Nou, mijn twee wekelijks gesprekjes zijn echt gewoon samen bakje koffie doen en samen even kijken, hey, de afgelopen twee weken, wat heeft er gespeeld op school? En een aantal van de rijders die gaan natuurlijk nog naar school of die hebben een studie. Hoe loopt het met de studie? Dat is altijd best wel heel lastig te combineren. Er zijn eigenlijk bijna altijd wel wat struggles of wat hobbels daarin te nemen. Het gaat ook dan weer over even stilstaan van, oké, maar hoe belangrijk is school? Hoeveel tijd wil je daaraan besteden? Hoeveel tijd kan je daaraan besteden? Hoe kan je dat zo goed mogelijk regelen? Maar ook een woonsituatie. Ja, de ene woont met andere schaters, de ander woont alleen, de ander woont met een partner. Nou, dat is ook altijd wel fijn om even stil te staan bij hoe loopt dat? De communicatie met de trainers, staan we eigenlijk ook altijd even bij stil. Loopt dat nog zoals je wil? Zijn er daar dingetjes in gebeurd dat je denkt, zit me niet helemaal lekker? Of hey, dat werkte juist echt supergoed. Want die zijn ook belangrijk om even uit te lichten. En dan natuurlijk de trainingen. Ja, hoe gaan de trainingen? Zit je er lekker in? Gaat het zoals je wil dat het gaat? Of gaat het beter of minder dan verwacht? En dan ook eigenlijk even de komende 2 weken. Wat staat het programma? Helemaal natuurlijk in het wedstrijdseizoen. Wat voor wedstrijden komen eraan? Hoe zit je erin? Wat zijn je doelen daarvoor? Hoe kan je daar optimaal voor voorbereiden? Zijn er nog dingen die je daarin nodig hebt? Van de trainers, van mij, van mensen om je heen? Om eigenlijk dus heel bewust om te gaan met die trainingen, met die prestatiemomenten. Ja. In plaats van het misschien je af en toe te laten overkomen en dan achteraf te denken, oh, eigenlijk had ik dit of dat wel willen of kunnen doen, is het nu veel bewuster. Ja, en dat is denk ik altijd goed, omdat je, als je er bewust van bent, er ook wat mee kan doen.
En wanneer ben je nou eigenlijk het drukst? Is dat in de zomerperiode, als er heel veel trainingen zijn, iedereen is weer bij elkaar, er zijn op trainingskamp, maar je bent nog niet echt bij het met de wedstrijden bezig? Of is dat echt, nou ja, tijdens het wedstrijdseizoen, waar ik me kan, ja, inbeelden dat als het even minder gaat met wedstrijden, dat iemand dan mentaal misschien iets kwetsbaarder is, meer behoefte heeft. Maar ik kan me ook stellen, ja, als het goed is, ja, dan hebben ze natuurlijk weinig punten, denk ik, om te melden van bij jou dan in zo'n gesprek.
Ja, het is eigenlijk het hele seizoen door zijn er wel andere dingen inderdaad die aandacht vragen. Dus in de zomer hebben we juist ook wat meer teamsessies met het hele team. Waarin we in het begin van het seizoen stilstaan bij, oké, wat zijn gezamenlijke waarden die we hebben? Hoe willen we met elkaar omgaan? Wat voor afspraken kunnen we daarover maken? En dan gaat het ook wat meer over elkaar nog beter leren kennen. Hoe beter je elkaar leert kennen, hoe beter je met elkaar om kan gaan. En ja, hoe meer je van elkaar weet, hoe beter dat werkt ook weer tijdens de training. Want je hebt elkaar natuurlijk gewoon nodig. Dus in de zomer hebben we wat meer van die teamsessies. En zodra het wedstrijdseizoen bezig is en iedereen natuurlijk ook over de hele wereld aan het gaan is en we niet zo heel veel meer samen zijn, hebben we niet heel veel van die teamsessies. Al proberen we juist op het moment dat even iedereen dan wel samen is, even ook samen te komen en weer even allemaal bij elkaar in te checken. Maar gedurende het wedstrijdseizoen zijn inderdaad natuurlijk juist weer meer echt die sportpsychologische vaardigheden, zoals focus, zoals doelen stellen, zoals visualisatie, waar we op kunnen trainen en die echt ingezet kunnen worden, die je in de zomer wat minder makkelijk daar aandacht aan kan besteden, omdat je gewoon lekker met andere dingen bezig bent. En zodra dat wedstrijdspecifieke komt, kan je het ook daar weer in toepassen en kan je daar meer aandacht aan besteden.
Ja, want ik hoor dat al, hè? Visualisatie, training en dat soort dingen. Want hoe maak je iemand nou mentaal sterker? Want ben je veel bezig met dat soort opdrachtjes geven aan de schaatsers?
Nou, ik doe dus niet de individuele begeleiding van de schaatsers. Dus dat zit hem echt vaak meer in die individuele trajecten waarin een raceplan en visualisatie en focus en concentratie, dat soort thema's naar voren komen, dat het heel specifiek is wat voor iemand werkt. Wat ik wel doe is dat we in teamsessies daar wat meer aandacht aan besteden, wat algemener van oké, bijvoorbeeld over raceplannen. Deel eens met elkaar wat jij doet, wat voor jou werkt. Misschien dat een ander daar wat aan heeft, dat hij iets hoort en denkt, hey, dat zou voor mij ook wel kunnen werken. Dus het is wel dat we die thema's aansnijden met de hele groep en dan vooral met je kijken, hey, wat kan voor jou werken, wat kan jij hieruit halen. Maar dat ze ook van elkaar kunnen leren. De een gebruikt het al heel veel, de ander wat minder. Visualisatie bijvoorbeeld ook. Nou, leer ook daarin van elkaar. Dus dat is wel dat ik dat faciliteer en aansnijd. Maar niet zozeer dat ik dat is echt meer in die 1-op-1 trajecten, dat ze dat zelf toepassen op hun eigen stukje.
Ja, dus eigenlijk komt het psychologenwereld en de sport komt dan inderdaad samen. Maar sportpsychologie is wel echt een apart vak dus, begrijp ik.
Ja, en het vaak wordt het verschil tussen sportpsychologie en reguliere psychologie een beetje aangeduid met dat reguliere psychologie, daarin gaat het vaak van -1 naar 0. Dus iemand zit niet lekker in zijn vel, gaat niet goed en je helpt diegene om weer normaal te functioneren, weer naar 0 te komen. En sportpsychologie gaat eigenlijk van 0 naar +1. Dus iemand zit al prima in zijn vel, gaat best wel lekker, maar die wil meer, die wil beter, die wil harder, wil sneller, die wil naar die +1. Dus ja, dan ga je daarmee aan de slag.
Ja, Vergent, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met de schaatsers.
Dankjewel, graag gedaan.
Team Eco Podcast, Sebas Dinies.
Allereerst, ja, hoe belangrijk is dat mentale aspect eigenlijk voor jou als topsporter?
Ik denk wel dat het mentale aspect een ondergewaardeerde rol heeft. Ja, het is erg belangrijk. Vaak wordt het misschien over het hoofd gezien, maar ja. Het helpt een hele hoop.
Wat maakt het dan volgens jou ondergewaardeerd?
Nou ja, dit is toch misschien iets waarvan mensen zeggen van dat het een beetje misschien toch een beetje zwak is. Dat mentaal. Dat het alsof het niet helemaal serieus genomen wordt. Nou, dat hebben wij bij Team ICO natuurlijk wel. We hebben een sportpsycholoog in de staf zitten. En daar hebben wij om de 2 weken, als ik het goed zeg, hebben we daar gesprek mee. En we hebben teamsessies. Dus ja, ICO neemt het heel erg serieus.
Ben jij zelf als sporter eigenlijk veel bezig met het mentale gedeelte van je sport?
Nou ja, ik heb altijd wel dat ik... dat ik zorg dat mijn kop ernaar staat. Dat ik ja, zorg dat ik gewoon aansta, dat ik de wereld aan kan. En ja, verder dat... ja, ik heb wel natuurlijk gesprekken met mijn sportpsycholoog. Maar ik ben er ook niet al te veel mee bezig, moet ik zeggen.
Je noemde al de sportpsycholoog binnen de staf. Die hebben jullie natuurlijk bij Team ICO door die samenwerking met Psynet. We hebben er ook al in deze podcast gehoord, Yara van Gent. Als je de situatie waarin jullie nu verkeren in het team vergelijkt met eerder in je carrière, je juniorentijd en de teams die je daar hebt gezeten. Is dit dan echt een wereld van verschil?
Ja, uiteindelijk wel. Het zijn natuurlijk sowieso hele twee verschillende... twee hele verschillende werelden. De situatie waarin wij nu zitten bij een profploeg, het is je baan, het is je werk. En bij de juniorentijd, natuurlijk, je neemt het serieus, maar het is ook nog steeds een hobby. En dat is er nu nog steeds. Maar ja, het verschil, waar zit het verschil in? Doordat je om de 2 weken een gesprek hebt met Yara, is de drempel veel lager. Dus stel je zit ergens mee, dan is het makkelijker om dat tegen haar te vertellen dan stel je zit bij een ploeg en je zit ergens mee, maar je weet eigenlijk niet tegen wie je dit moet zeggen en of je dat wel wil zeggen. En dat maakt het dat het toch wel... het is allemaal veel... je kan gewoon veel makkelijker iets zeggen als iets je dwars zit of als je ergens mee zit. Dus ik denk wel dat het grootste verschil is.
Nou, hoe ziet voor jou die mentale begeleiding binnen Team ICO eruit? Beperkt zich dat tot die gesprekken elke 2 weken of gaat dat veel verder dan dat?
Dus zoals ik net al zei, en wat je net zelf ook al zegt, dus die gesprekken. En verder hebben we met het team teamsessies. Dat houdt in dat we met de schaatsers plus Yara gesprekken hebben, maar ook... Ja, in die sessies dan gaan we in op hoe zit onze ploeg in elkaar, wat zijn onze persoonlijkheidstypes, hoe steken mensen in elkaar, hoe vind jij het fijn dat mensen met jou omgaan in de ploeg en rondom wedstrijden. Dus dat zijn wel hele belangrijke factoren die het verschil maken.
Nou, als je dan zo'n teamsessie hebt, hè, hoe beleef jij dat dan als schaatser, als sporter, als onderdeel van de groep?
Ja, het is eigenlijk het lijkt misschien soms een beetje op een, in het begin zeker, op een soort schoolsetting. Je zit met z'n allen in een kamer en dan staat Yara voor de groep, die ligt het allemaal toe. En dan vervolgens ga je met elkaar in gesprek en dan gaat Yara op een gegeven moment ook zitten en dan leiden wij echt het gesprek. Dus ja, ik ervaar het zeker positief.
Nou, wat is voor jou de grootste toegevoegde waarde van zo'n sportpsycholoog?
Ja, toch wel dat de drempel gewoon laag is. Dus als ik ergens mee zit, dat ik me daar goed bij voel om dat tegen haar te zeggen. Of ja, dat vooral.
Nou ja, persoonlijke begeleiding hebben jullie ook, hè, binnen het team. Daarin krijgen jullie ook verschillende handvaten uitgereikt, waaronder visualisatie. Hoe helpen die tools je nou om een betere schaatser te worden?
Nou ja, je kan je voorbereiden op een wedstrijd op die manier. Voor sprint is het gelukkig niet heel lang. Je hoeft niet heel lang je race in je hoofd af te spelen. Het is maar kort. Maar je kan ook... Ik denk dat sowieso het beste is om niet altijd de rit helemaal perfect in je hoofd af te spelen. Want als je een keer een foutje hebt en je hebt in je hoofd alleen zitten hoe het gaat als het goed gaat. Ja, je hebt wel een reflectie. Maar Ja, ik denk dat het goed is dat je voorbereid bent. Stel gebeurt iets, dat je wel weet hoe je het verder moet oppakken. Dat weet je natuurlijk toch vaak wel. Ja, zo'n beetje.
Wat visualiseer je dan eigenlijk tijdens zo'n sessie? Is het dan gewoon over het algemeen een beetje de rit en het gevoel wat daarbij past? Of ga je echt van de aanloop naar de start, de eerste bocht, pak je ze echt wat dat betreft wat gedetailleerder beet?
Ja, nee, zeker gedetailleerd. Vaak dus inderdaad vanaf de start en dan eigenlijk elke stap wel. Dus ik weet wel altijd bij welke stap waar ik op dat moment ben. Dan komt de bocht, hoe ik die ga aansnijden, waar ik dus moet gaan zitten en uitversnellen. En dan komt de kruising. Dan moet ik weer zorgen dat ik in mijn hoeken blijf en door blijven snellen. En eigenlijk zo door, ja.
Als topsporter heb je natuurlijk ook te maken met het fenomeen genaamd druk. Het kan soms heel erg oplopen, hè? Het kan mentaal misschien aan je vreten als je niet oppast of niet weet hoe je daar goed mee om moet gaan. Hoe ga jij om met druk, persoonlijk?
Ik moet zeggen, ik ga zelf best wel lekker op druk. Ik vind het wel fijn als er wat druk op staat. Ik heb af en toe misschien wel juist de druk nodig. Dus nee, ik heb dat zeker nodig.
Ja, want ben jij over het algemeen sowieso een beetje een coole kikker wat dat betreft?
Ja, nee, dat denk ik sowieso wel, ja.
Want is het dan dat je wel druk ervaart, maar dat je niks doet, of ervaar je de druk überhaupt niet?
Nee, ik ervaar de druk wel. En dat zorgt er juist voor dat ik scherp sta.
En nu is wedstrijdspanning ook zo'n vorm van druk, van spanning. Nu is het ding van wedstrijdspanning, dat hoeft natuurlijk zeker ook niet altijd slecht te zijn. Maar heb jij daar überhaupt ook nog last van na al die wedstrijden die je inmiddels in je carrière hebt geschaatst?
Nou ja, ik vind het meer gezonde spanning. En dat is een beetje die druk waar ik het net over had, die ervoor zorgt dat ik scherp sta. En dat vind ik juist wel lekker eigenlijk.
Sebastien Nies, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en spreek je natuurlijk snel weer.
Helemaal goed, bedankt.
Team Ico Podcast. Mentaal. Zeno de Ponti.
Mentaal. Neem ons eens even mee in de wereld van, nou ja, voor jou als jonge topsporter. Wat betekent mentaal eigenlijk voor jou?
Oh, dat is een hele brede vraag eigenlijk.
Ja.
Ja, daar komen heel veel dingen bij kijken natuurlijk. Ja, ten eerste is het belangrijk om het mentaal goed op orde te hebben om fysiek goed te kunnen presteren. We draaien best een zwaar leven en daar komt als eerste bij dat je het natuurlijk goed naar je zin moet hebben en dat je er echt voor moet kunnen gaan om al die zware weken achter elkaar te kunnen draaien. Als je overal tegenop ziet, dan lukt dat niet. Dus als eerste is het belangrijk inderdaad om het mentaal dan allemaal goed op orde te hebben.
En nu is mentaal inderdaad, zoals je zegt, een heel breed onderwerp.
Ja.
Want nou ja, er komen zoveel dingen bij kijken. Je moet natuurlijk ja, goed in je vel zitten. Je moet je niet zorgen kunnen maken over dingen. Maar ja, andere kant van topsport, druk hoort er natuurlijk ook bij. Is ook weer een mentaal aspect.
Ja, absoluut. En dat is inderdaad ook iets waar ik ook nog mee bezig ben om mee om te leren gaan, maar waar je ook goed mee om moet kunnen gaan. En het is vooral belangrijk om inderdaad druk dan goed om te kunnen zetten in iets wat je ook als energie kan gebruiken, om beter te kunnen presteren. Want ja, druk is er altijd in de topsport, dat hoort er nou helemaal bij. En je kan dat of omzetten in iets wat je naar beneden haalt of in iets wat jou beter maakt. En je moet natuurlijk voor het tweede proberen te gaan, maar dat is niet altijd even makkelijk.
Nu ben jij natuurlijk nieuw bij Team ICO. Voordat we het gaan hebben over hoe de mentale begeleiding nu is, want er is natuurlijk ook, en zij is inmiddels al aan het woord geweest in deze podcast, de sportpsycholoog die aan het team verbonden is
Ja.
vanuit Psynet. Hoe is dat kopje mentaal, hoe ben jij dat tot nu toe met je carrière mee omgegaan? Is het iets wat een hele belangrijke rol heeft gespeeld of ben je daar eigenlijk niet zo echt mee bezig?
Ik ben er nooit heel bewust mee bezig geweest tot, moet ik even denken, 2 jaar geleden denk ik ongeveer. Dat was het jaar voordat ik bij ICO kwam. Ik heb altijd op een heel laag niveau geschaatst in mijn jeugd. En daar kwam nooit zo heel veel druk erbij kijken. En ik heb altijd voor mijn plezier geschaatst na school. En eigenlijk meer als hobby, zeg maar.
Ja.
En uiteindelijk ben ik doorgestroomd naar in het schaatsen heette dat het RTC. Dat is een soort junioren regionaal opleidingsteam, zeg maar. En daar wordt opeens wel een heel stuk serieuzer getraind. En daar ben ik er een beetje voor het eerst mee in aanraking gekomen. Na het eerste jaar mocht ik daar nog heel erg wennen en alles. En was het allemaal nog niet zoveel druk erop. En heb ik best prima gereden met wat ik kon rijden. We zaten natuurlijk ook in een coronajaar toen, dus het was niet heel veel competitie.
Ja,
Maar
sowieso een heel vreemd jaar.
ja, dat was het ook een heel vreemd jaar inderdaad. En dus ik ben mezelf toen wel een beetje tegengekomen, maar niet heel erg. Het ging allemaal best prima. ik denk waar ik mezelf voor het eerst echt heel erg tegen ben gekomen was het tweede jaar bij dat RTC, dus het jaar voordat ik bij ICO kwam. Toen kreeg ik een hele zware hernia in mijn rug en kon ik eigenlijk een heel seizoen niet echt trainen. Ik kon in de zomer wat op de fiets zitten, maar moest heel veel trainingen laten lopen. Toen het allemaal wat beter leek te gaan in de winter, kwam hij nog een keer terug. Dat was wel gewoon een harde klap inderdaad. En dat is denk ik voor het eerst dat ik er echt een beetje tegenaan ben gelopen.
Ja, want eigenlijk is het, zolang het goed gaat, is het allemaal prima. Maar juist de momenten dat het ineens tegen zit, dat zijn de momenten natuurlijk waar je mentaal juist van leert en sterk moet zijn.
Ja, dat is zeker waar. En dat is ook heel moeilijk. En ja, dat jaar ben ik daar heel erg zelf mee bezig geweest. Want Ik voelde dat het me ook goed afging, zeg maar. Ik vond het wel moeilijk, maar het lukte me allemaal wel. Ik moest heel gedisciplineerd zijn. Ik heb een operatie aan mijn rug gehad en daarna mocht ik weer gaan opbouwen. Maar ik moest heel voorzichtig zijn dat ik dat niet te snel deed. Want je rug is nog zwak op zo'n moment. En als je dat te snel gaat opbouwen, dan
ben je de Sjaak.
Dan ben je de Sjaak, zeg maar. En nou ja, ik zag natuurlijk alle teamgenootjes om me heen wel volle bak kunnen trainen. En allemaal wedstrijden kunnen rijden. En alles kunnen doen wat ik niet kon. En dat is denk ik de moeilijkste tijd geweest van dat hele proces, zeg maar. Om mezelf daar rustig te houden. En ook dan het ijs op te stappen en na 10 minuten ook weer te kunnen zeggen, oké, ik ga er weer af, want dit was het voor mij voor vandaag. Terwijl de rest dan nog eigenlijk aan de training moest beginnen, zeg maar. En dat was wel, dat was echt heel lastig. Maar ik heb daar wel heel veel van geleerd. En ook geleerd dat de aanhouder uiteindelijk wint. En dat ik toch aan het einde van het seizoen nog zo hard heb kunnen rijden om de overstap naar ICO te kunnen maken. Dus ja, dat heeft aan het einde wel voldoening gebracht, maar tijdens dat proces was het heel moeilijk.
Ja, zoals Engels dat zo mooi zeggen, what doesn't kill you makes you stronger.
Ja, precies, ja.
Het heeft dus uiteindelijk tot iets moois geleid. Dus ja. Ik ben bij Team ICO terechtgekomen. Ja. Hier hebben ze natuurlijk wel echt mentale begeleiding.
Ja.
Hoe ervaar je dat als schaatser?
Ja, dat is heel fijn. Je doet natuurlijk op jaren op een sportpsycholoog.
Ja.
En ik heb voor ICO nog nooit bij een sportpsycholoog gezeten, dus ik had geen idee wat ik ervan kon verwachten.
Nou, het woord psycholoog klinkt altijd zo.
Ja, het klinkt heel negatief.
Ik loop bij de psycholoog. Ja.
Ja, ja, precies. Alsof er iets met je aan de hand is. Ja, nee, maar dat, daar heb ik nog niet echt ervaring mee mogen hebben. We hadden er wel eentje bij het RTC waar ik reed, maar die was niet per se moeilijk te bereiken, maar dan moest je echt wel stappen ondernemen om daar naartoe te gaan, zeg maar. Dat heb ik zelf nooit gedaan. Achteraf had ik dat misschien moeten doen, maar nou, dat is achteraf.
Precies.
En wat het makkelijk is inderdaad van ICO is omdat we dus elke 2 weken sowieso vast met jaren aan gesprek hebben, dat het heel laagdrempelig is. En mocht je dan ooit ergens tegenaan lopen, dan is ook de drempel om het daarover te hebben heel laag, in plaats van dat je diegene moet bellen en een afspraak zou moeten maken en allemaal dat soort dingen. Het wordt gewoon voor je ingepland. En je zit er toch en je spreekt er toch. Dus als je dan een keer iets hebt, dan kan je het gelijk even luchten.
Ja, en dat is denk ik ook gewoon heel fijn om dat die mogelijkheid te hebben. Want je zegt, als het goed gaat, hoef je er niet voor gebruik van te maken. Je hebt toch dat gesprek. Maar als er daadwerkelijk dingen zijn, is het wel fijn als zo'n persoon er is.
Ja, absoluut. En ook als het wel goed gaat, dan is het ook prima om daar even te zitten. Ik bedoel, ja, we hebben in principe om de week hebben we een half uur bij Jara. Maar ja, soms ben je ook in 5 minuten weer weg, want dan is er niks. Maar ja, dan weet ze in ieder geval wel dat er niks is. En soms is er wel even iets en dan kan je het daar wat uitgebreider met erover hebben.
Ja, wat kun je een voorbeeld geven van wat je dan leert hier zo bij Team ICO met mentale begeleiding?
Ik denk dat het belangrijkste wat ik hier wel geleerd heb is dat het juist wel goed is om het erover te hebben met je sportpsycholoog. Ik ben zelf best wel ingehouden. Ik heb het niet zo snel over mijn problemen, want ik vind altijd dat ik het zelf prima oplos, zeg maar.
Ja.
Maar ik heb zeker vorig jaar een best wel langlopende knieblessure gehad. Toen ook wel doorgehad dat het wel even je hart lucht om er wel even over te praten, zeg maar. En dat je gevoelens opstoppen ook niet altijd de beste optie is. Dus ik denk dat dat wel heel belangrijk is.
Tot nu toe, zoals je zegt, ja, het is natuurlijk, je bent mentaal ontzettend sterker geworden vanwege de tegenslagen die je hebt gehad. Maar ja, het kopje druk, onder druk staan, op je scherpst van de snede moeten presteren. Ja, dat moet natuurlijk nog een beetje komen.
Ja, daar heb ik nog niet heel veel ervaring mee. Of eigenlijk heel weinig ervaring mee. Ik heb altijd redelijk onbevangen gereden. En nu moet ik toch naar een punt toe waarom ik ook goed onder druk kan presteren. En daar heb ik ook met Jara inderdaad al een plan voor gemaakt om daar mee om te kunnen gaan. En daar stappen in te gaan zetten om dat ook te kunnen leren, zeg maar. En ik denk dat daar nog heel veel te halen valt voor mij.
Ja, want het klinkt zo logisch dat je zoiets hebt van zelfs onder moeilijke omstandigheden je moet proberen om zo onbevangen mogelijk te rijden. Maar uiteindelijk, je kunt druk natuurlijk ook op een positieve manier gebruiken. Het hoeft niet altijd negatief te zijn.
Ja, absoluut. En als je onder druk staat, dan kan je lichaam ook beter presteren. En je moet inderdaad een goede balans vinden tussen helemaal geen druk in waarin je uitstaat. Dan kan je niet alles geven of zoveel druk hebben dat je helemaal in de kramp schiet. En dan kan je ook niet alles geven, zeg maar. Ja. En daar moet je ergens een balans tussenin vinden. En voor mij was dat vroeger altijd redelijk makkelijk, want ik kon me goed, goed klaarmaken en oppeppen voor mijn wedstrijden, zeg maar. Alleen wat nu voor mij nieuw is dat het vaak op één moment, op één wedstrijd een keer moet gebeuren. En dat is iets waar ik nog niet zo heel veel ervaring mee heb. Dus dat is, dat is wel echt iets waar ik aan ga werken.
Mag ik hartelijk danken voor je tijd en heel erg veel succes.
Helemaal goed, geen probleem.
Team Ico Podcast.
Tot zover deze 11e aflevering. Volgende week staat alweer de laatste podcast van dit seizoen op het programma. In deze podcast blikken we terug op het schaatsseizoen van Team Ico, als het WK Allround en Sprint in Insel er dan op zitten. Hoe is het seizoen bevallen en welke ups en downs zijn er eigenlijk beleefd?
Tot zover deze aflevering van de Team Ico Podcast. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het team? Kijk dan op teamico.nl.